Als kinderen van God hebben we allemaal te maken met geestelijke strijd. Geestelijke strijd kan ontzettend uitvergroot worden. Er zijn mensen die zeg maar daar helemaal mee aan de haal kunnen gaan. Er zijn ook mensen die dat echt zoiets vinden voor mensen die ermee aan de haal gaan. Maar aan mijn lijf geen Polonaise. Maar met geestelijke strijd bedoel ik dat je soms kunt ervaren dat in dingen dat het lijkt alsof er een verhindering is of een weerstand. Waarbij jij opmerkt, dit is niet normaal, joh. Dit heeft te maken met het feit dat ik als kind van God een soort van onder de loep ligt van het rijk van de duisternis. En dat ik voel dat er druk wordt uitgeoefend. Ik zoek naar woorden, maar ik denk dat we het zeker zullen herkennen. En de Bijbel zegt ook van, ja, de duivel is op zoek naar een prooi. Nou, we weten, joh, hij kan ons heus niet uit de handen van Jezus roven. Hoeven we echt niet bang voor te zijn. Maar hij kan in je gedachtenwereld wel leugens naar binnen schieten. Waardoor je soms gewoon merkt van, man, wat gebeurt er met me? He? En die geestelijke strijd, die heeft ermee te maken met het feit dat wij wel in deze wereld zijn als kinderen van God. Maar wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn van een ander koninkrijk. En dat zie je. Dus als je nu ook in de samenleving ziet dat zeg maar de tegenstellingen toenemen en de verharding. En nou ja, we weten allemaal wat er gebeurt. Dan realiseer je, maar wij zijn echt van een ander koninkrijk. Want onze oplossing is echt anders. Die is dat wij vertrouwen op God en op het evangelie van Jezus en op zijn vrede. He, en niet op zeg maar elkaar de maat nemen. En eindeloos met elkaar in discussie gaan en uiteindelijk in ruzie en strijd en ondergaan. Nou, die strijd die kun je ervaren op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld gebied van je gezondheid. Dat je ineens naar het ziekenhuis moet. In je gedachtenwereld, in je emoties, in relaties, in omstandigheden. Of een algeheel gevoel van dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt. Mijn leven zit zo ongelooflijk ramvol. Ik kom er bijna niet aan toe om te leven vanuit het besef dat ik Gods kind ben. En ik heb gewoon geen energie meer over bijvoorbeeld om ook aan de gemeente te bouwen. Dat gewoon ontstaat. En ik denk dat we dat gewoon herkennen. En als je dan ook weet waar God ons met elkaar voor geroepen heeft, dan is het goed om met elkaar te bedenken van wow, het is ook niet zo gek dat er druk wordt uitgeoefend. Want ja, als je dood bent, hoef je als vijand niks meer te doen. Want ja, de is al dood. Maar degenen die levend zijn, die zijn voor het rijk van de duisternis echt een groot probleem. Dus op het moment dat je opstaat in de kracht van God en dingen met elkaar ontdekt over hoe Jezus wil bewegen. Hoe die dat evangelie van genade zichtbaar wil maken in de gemeente die past bij deze tijd en bij zijn hart. Dan is het niet gek dat er ook druk wordt uitgeoefend. Daar moet je niet naïef in zijn, hoef het niet te overdrijven, maar we mogen vertrouwen op God. En wat we dan mogen doen is dat we, zoals Paulus dat tegen Timotheus zegt, de strijd, er mag de goede strijd zijn van het geloof. In 1 Timotheus 6 vers 12, strijd, de goede strijd van het geloof. Dus wij zijn strijders, maar wij strijden een goede strijd. Als het gaat om een goede strijd, dan is dat een strijd die voor mensen is. Dat we niet mensen bestrijden, maar dat we van mensen houden. En dat we alleen te maken hebben met machten en krachten, dat onze strijd op gericht is om daarin in alle rust staande te blijven. De goede strijd van het geloof. Als we nou even terugdenken aan de vorige keer, toen ging het over dat Jezus is gekomen om de wet te vervullen, zodat wij Gods kinderen zouden worden. Nou, in Galaten 3, vers 23 staat, voordat het geloof kwam, dus de strijd van het geloof, voordat het geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap totdat het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, zie je dat? Dat het geloof dus is gekomen door de Heilige Geest. Nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u alle kinderen van God in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus Jezus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Dus wat zie je? De goede strijd van het geloof is dus de goede strijd van het geloof in het volbrachte werk van Jezus. Van het nieuw verbond. Want we staan niet langer onder toezicht. We leven niet langer onder oordeel. Het is een goede strijd van het geloof. We zijn rechtvaardig door Jezus. Ja? Dus als wij een strijd gaan strijden en we gaan even kijken naar die strijd en hoe we die kunnen strijden, hoe we daarin kunnen staan, dan is dat dus niet iets waarbij we op een rare manier in actie worden gezet of iets moeten regelen wat nog niet geregeld is door God, maar dat we eigenlijk ons besef vullen met de plek die we hebben gekregen. Ja? En we lezen dat heel mooi in die prachtige woorden in Efeze 6. En daar gaan we naar kijken met elkaar. Efeze 6, vers 10 tot 18. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer. Ten slotte, want hij heeft ongeveer 5 hoofdstukken en een beetje, heeft hij verteld welke geweldige boodschap God aan ons geeft, dat we Jezus hebben gekregen, dat we met hem zijn gezeten in de hemel, dat hij de bedieningen aan de gemeente heeft gegeven, dat hij het huwelijk heeft gegeven, goede relaties om op een gezonde manier met elkaar om te gaan. En dan zegt hij tenslotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht, trek, let op, de volledige, dat staat er ook echt, de volledige, er staat niet wapenrusting, er staat volledige wapenrusting van God aan, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Zullen we daar ook even een streep onder zetten? Dus neem die mee. Maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Er is dus een realiteit die wij niet zien, die er wel is. Dus niet tegen mensen, maar wel daartegen. Neem daarom de wapens van God op, om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. Er kan een dag van kwaad zijn, een periode, of kan letterlijk een dag zijn, een moment, een gebeurtenis in je leven. Een periode waarin je voelt alsof die druk bijna ondraaglijk is. Dat je echt denkt, man, en dat wordt een evil day of een dag van het kwaad genoemd. God zal je met vele goede dagen, zal die je verzadigen, zegt hij. Zal die je overweldigen, zal die je zegenen. Maar er kan soms een dag van het kwaad zijn. Dus niet dat God dan ineens zijn goedheid wegtrekt, maar dat die goedheid dan zo zichtbaar wordt dat er echt gewoon gigantische druk vanuit de duisternis op je wordt uitgeoefend. En dan staat hij, goed voorbereid stand te kunnen houden. En dan staat er, houd stand. Houd stand. Zie je dat? Houd stand. Dus dan zie je iemand op zijn plek staan. Houd stand. Met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als de sandalen aan uw voeten, en draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Ik vond het mooi bij stand houden, dat lazen we net. Ik las, standing on something that is already yours. Dus je staat op een plek die van jou is. En iemand zegt, ga jij daar eens weg? En jij zegt, wat? Dus moet je voorstellen dat er iemand bij je aanbelt aan huis. En die zegt, wilt u uw huis even verlaten? Ik kom hier even wonen. Zeg je, ja, doei. En je gooit gewoon de deur dicht. Amahula is mijn huis. Nou, geestelijk gezien heb jij dus een plek gekregen van God. En de duivel zal willen proberen om jou van die plek te krijgen. En als jij dan je laat verleiden om je van die plek af te halen, dan is het niet dat God jou van die plek afhaalt, maar dat jij in de leugen trapt. Dus dat moet je gewoon niet doen. Daarom zegt hij, blijf op die plek staan. Nou, dat plaatje, ja, ik heb hem 1 keer eerder laten zien, omdat ik vond het gewoon een leuke manier. Ik vond het wel leuk gevonden van iemand die deze gemaakt heeft. Dus zegt zo'n soldaat, ja, hij kijkt ook een beetje onnozel. Nou, daar kunnen we ons goed in herkennen. Die onnozelheid maakt niet uit, want het gaat om de wapenrusting die hij heeft. Hè? De helm van de verlossing, de gordel van de waarheid, het pantser van de gerechtigheid, het schild van geloof, sandalen van de boodschap van vrede en het zwaard van de geest. En je ziet dat hij hem aan heeft. En het idee is dus dat die elementen, die helpen je om die strijd te strijden. Dat is trouwens niet helemaal compleet, zullen we zo zien. Maar goed, hè, daar kijken we natuurlijk ook nog even voor naar het woord. Het mooie is dat als je dit even beseft, dan zie je jezelf even als zo'n soldaat. Ik weet niet of dat tot je verbeelding spreekt. Mensen zeggen soldaat, kind van God, dat past niet bij mij. Maar het past wel bij dit gedeelte. Hè? Dus heb die strijd. En je ziet dat behalve dat zwaard, dat de andere 5 die hier genoemd worden, dat zijn allemaal verdedigingswapens. Zie je dat? Je ziet dat die helm van de verlossing, die verdedigt als het ware je gedachtenwereld. De gordel van de waarheid, die zit daar om het allemaal bij elkaar te houden. Die zorgt ervoor dat je niet gaat struikelen, want anders zakt alles af en dan ga je rennen en dan val je. Pantser van de gerechtigheid beschermt hier de belangrijkste organen, waaronder je hart. Het schild van geloof, volgens mij is dat schild officieel nog groter. Dan kun je achter schuilen op het moment dat de vurige pijlen op je worden afgevuurd. En die sandalen van de boodschap van de vrede. Dat is heel grappig, want daar zit wel beweging in. Op een of andere manier is het in beweging zijn voor God, is een onderdeel van blijven staan. Dat is heel raar. Het in beweging zijn, het doorgeven, het actief zijn. Of dat nou in de gemeente is of daarbuiten op het plekken waar God je leidt. Maar de bereidvaardigheid om dat evangelie door te geven is een belangrijk onderdeel in de geestelijke strijd. En je merkt ook dat als je zo met jezelf bezig bent of in de defensie wordt gedrukt, dan merk je dat die boodschap van de vrede heel makkelijk gewoon verdwijnt, ook uit je mond. En dat je dan soort geparkeerd komt te staan. Nou, wat de duivel nou eigenlijk probeert hij op al die vlakken, probeert hij dat een beetje te stelen. Dus het besef dat je verlost bent door Jezus. Het besef dat Jezus de waarheid is en dat je niet hoeft te leven van alle berichten die uit de wereld naar je komen, maar dat je mag beginnen bij het woord. Het zwaard van de geest, nou dat is het woord van God, waarmee je de leugens kunt weghakken. Het pantser van de gerechtigheid, dat je weet, ik ben rechtvaardig door Jezus, mijn schuld is weggedaan. Hoppa, ja ik doe stomme dingen, ik kijk onnozel, ik sta op slippers met sokken erin, hè? Maakt allemaal niet uit, hè? Ik ben wel rechtvaardig. Het schild van geloof, dat je weet van wat er ook op mij wordt, wat er ook gebeurt, ik weet gewoon, het kunnen symptomen zijn, maar ik weet dat die symptomen niet de waarheid zijn, want ik geloof in het volbrachte werk van Jezus en die sandalen van de boodschap van de vrede. Nou, laten we nou nog eens gaan kijken naar die teksten, naar de tekst. Houd dus stand, dan zie je dus 1, de waarheid, als gordel om je heupen, 2, de gerechtigheid, 3, de inzet voor het evangelie van de vrede, 4, het geloof en 5, de verlossing. Dit zijn, zeg maar, de 5 redelijk defensieve wapens, zou je kunnen zeggen. Die heb je dus nodig. En het is belangrijk als je merkt van, hey, hier zit bij mij, want er stond, doe de volledige wapenrusting aan. Dan kan God nu heus wel tegen je zeggen, misschien dat jij iets meer op 1 zou kunnen focussen. Dat helpt je om gewoon minder in die vuurlinie te staan. Misschien is het voor jou handig om te denken van, hey, die verlossing. Zou ik daar eens over nadenken? Heb ik dat nog wel scherp? Hey, de inzet voor het evangelie van de vrede. Ben ik zo met allemaal dingen bezig dat ik eigenlijk alleen nog maar met mezelf bezig ben? Hoe kan ik weer gaan delen? Hoe kan ik weer iemand anders tot zegen zijn? Die dingen die helpen je om in die strijd te staan op een gezonde manier. Ja? Dan moet je zelf maar eens gewoon ook even met God over praten. Wat daarin voor jou van toepassing is. Nou, en dan gaan we verder. En dan worden er 2 genoemd. Op het plaatje stond er 1, maar het zijn er eigenlijk 2. Er worden 2 dingen genoemd die je hebt gekregen als het ware om niet alleen te blijven staan of meer defensief, maar 2 die zijn meer aanvallend. En het eerste wat wordt genoemd is het woord van God als een zwaard. Het zwaard van de geest wordt dat genoemd. En je zou kunnen zeggen, als er bijvoorbeeld zo'n vijand komt, nou, je doet je deur open, je hoeft niet je zwaard te pakken en dan diegene gelijk, dat beeld moet daar niet blijven. Maar dat idee, dat iemand bij wijze van spreken op je afkomt en iets, je kinderen iets zou aandoen en de enige optie is, het is of jouw kind of hij. Nou, dan pak je je zwaard en denk je, ja, als er dan iemand moet gaan, dan ben jij het toch. Dat gevoel. Ja? Nou, eigenlijk is dat hoe je de machten van de duisternis tegemoet zou moeten treden. Dat je denkt, ja, maar wacht eens even, hou eens even. Het woord van God, dat zegt dit. En deze leugen, die accepteer ik niet. Ik pak mijn zwaard, ik pak het woord, ik voel iets in mijn lijf. En ik weet, zoals hij nu is, op dit moment, de opgestane Heer, zo ben ik in deze wereld. Is Jezus gezond? Ja. Dus op grond van Jezus, gezondheid, weet ik, deze symptomen die ik voel in mijn lijf, die ga ik niet ontkennen, maar zijn gezondheid is mijn gezondheid. Zoals hij is, ben ik in deze wereld. Niet alleen in de latere wereld, in de hemel, in deze wereld. Dan pak ik het woord en dan zeg ik, de waarheid gaat over deze situatie. En of ik nu gelijk merk of niet, ik pak mijn zwaard. En dan voel je dat op grond van wat die verdedigingslinie, als het ware, in jou heeft opgebouwd, dat zwaard dan ook heel effectief gaat zijn. En dat kan dus serieus uitwerken in, nou, tot fysieke gezondheid aan toe. Dus zo mogen we dat zien. En dan vervolgens zegt hij, laat u bij het bidden leiden door de geest. Dus het interessante is, heb je dat woord en het gebed wordt genoemd. En dat is hartstikke mooi. Want eigenlijk is de geestelijke strijd is gewoon, weet je wat de kern daarvan is? Dat is niet de strijd. Dat is het contact. Dat is de relatie. Dat is de intimiteit met God. Dus bij strijd kun je heel strijdvaardig worden. Maar wat is nou uiteindelijk de passie die God heeft? Kom bij mij met je als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Toen het volk Israël bij Jozef God die belofte gaf, ik zal jullie een plek geven. En dan zei hij, je mag in Goshen wonen. Goshen. Dat betekent dichtbij. Dichtbij naderen. En dan zegt hij ook, je mag dicht bij mij wonen, zei hij tegen het volk. Hoe mooi is dat? Want hij wilde ze dicht bij je hebben. Wat heeft hij door Jezus gedaan? U, die eens ver af waart, heeft hij in Christus dichtbij gebracht. Het bloed van Jezus heeft ons dichtbij gebracht. We hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan in dat heiligdom door het bloed van Jezus. Kom dichtbij. Als er strijd is, kom dichtbij. Het gaat niet om, heb jij je 7 wapens wel op orde? Het gaat om, kom erbij. Maak gebruik van mij. Ik ben je in je leven. Ik hou van je. Ik wil contact met je. Ik wil een relatie leven. Ik wil tot je spreken. Deel je hart. Maak er geen moordkuil van, maar een levende kuil. Door het te delen. En laat je bij het bidden leiden door de geest. Het mooie van gebed is dat je in het gebed eigenlijk elke keer weer de dingen die je meemaakt met je hemelse vader deelt. Dat je door het woord steeds weer laat bemoedigen in de dingen die je nodig hebt. En mensen, de situatie op aarde, zeker als je deel bent van zijn koninkrijk, van zijn gemeente, is dat je dat gewoon nodig hebt. Dat je niet zonder kunt. En niet zozeer dat er veroordeling is als het niet werkt, want we hebben allemaal fases dat het wat actiever en wat minder actief is wellicht. Maar het is er gewoon. En hij wil het zo graag. Van zijn kant zit hier in de uitnodiging van, kom bij mij. Mag ik alsjeblieft mijn woord tot je spreken? Mag ik mijn verlossing door je heen laten klinken? Mijn waarheid die jou vrijmaakt? En mag ik je uitnodigen om je tong te gebruiken om dingen aan mij te vragen? Of dingen te verklaren die je van mij hebt ontvangen? Dat is ook bidden, hè? Hè? En die uitnodiging zit hierin. Laat u bij het bidden leiden door de geest. Het mooie is, wat je dan doet, en dat is wat Paulus eerder in die brief heeft geschreven, Efeze 4 vers 22, dan zegt hij, geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af. Die oude mens, die kon dat niet, die kende Jezus nog niet. Hè, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Wauw, laat die eens even binnenkomen. Als je het nou hebt over een goede verdedigingslinie. Dat je weet, ik ben een nieuwe schepping. Ik ben geschapen, niet zomaar, maar naar Gods wil. Door de Heilige Geest is dat zichtbaar geworden. Ik heb me laten dopen in zijn gerechtigheid. Ik ben in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid geschapen. Dat doe je in de geestelijke strijd. Dit beseffen. Dat alles wat van jou is en wat tekort schiet en wat niet klopt, dat ga je niet ontkennen. Maar je gaat erkennen dat Jezus daarvoor in je leven is gekomen om je dit te laten geloven. En dan wordt die strijd een strijd die je wint. Je weet dat je hem gewonnen hebt dankzij Jezus, maar dan ga je de belofte zichtbaar zien worden in jouw leven. Omdat je de nieuwe mens aantrekt en die oude, ach, die leg je af. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Nou, tot slot, in Efeze 6, vers 17 en 18, laten we daar nog eens even goed naar kijken. Daar staat, het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En eigenlijk staat er in de oorspronkelijke tekst, dat wordt niet door elke vertaling heel nauwkeurig vertaald, door te bidden in de geest. Dus het interessante is dat die hele wapenrusting van 6, die wordt als het ware weer geactiveerd door dat gebed. Zie je dat? Hij noemt de 6 en dan zegt hij, door te bidden in de geest, activeer je als het ware dat hele zwikkie. Dus als je de wapenrusting wil versterken, steek dan het vlammetje aan van het bidden in de geest. Iedere keer dat u bidt, blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen, hoort daar ook bij. Dus dat gebed is zo belangrijk. En dat is ook iets, als je gewoon met elkaar praat, dan merk je dat makkelijk onder druk komt te staan. Als je gewoon met elkaar, die zegt, jij bent gewoon zo druk, ik kom er gewoon niet aan toe. Nou, daar zit de strijd, lieve mensen. Je kunt je zelfs nog met preken vullen, zou ik bijna zeggen, en er niet aan toe komen om je relatie met God gewoon te leven. Om gewoon te bidden. En dat is geen veroordeling. God valt echt niet van zijn troon. Gelukkig niet. Maar het is heerlijk om te weten dat hij dat zo graag wil. En dan zegt hij, bidden door de Heilige Geest. Nou, het mooie is, als de Bijbel spreekt over het bidden in de Heilige Geest, dan gaat het om het gebed. Maar de vorm die we door de Heilige Geest hebben gekregen, is ook het bidden in tongen. Het bidden in de geest is het, wat de Bijbel dan glossolalia noemt. Dat is het, die klanktaal, waardoor je woorden eigenlijk even worden geparkeerd. Ik las van een onderzoek van de Universiteit op Pennsylvania, dat iemand had onderzocht wat er gebeurde als mensen in tongen gingen bidden. En interessant, waar bleek dat bij allerlei andere activiteiten, ook bijvoorbeeld bij mediteren bijvoorbeeld, dat de voorste hersen, kwap heet dat, of nou ja, kun je? Nou, noem het maar kwap. Sorry als daar een beter woord voor is. Bij heel veel van die activiteiten wat actiever wordt, merkte ze dat als mensen in tongen gingen bidden, dat die bijna helemaal tot rust kwam. Dat er bijna niks gebeurde. Waarom? Want daar wordt spraak geactiveerd. Dus ze waren in tongen aan het bidden. Dat gingen ze dan monitoren en dan keken ze wat er gebeurde. En dat hele spraakgebeuren kwam tot rust. Dat is logisch, het waren ook maar klanken. En een van de conclusies die er voorlopig aan werden verbonden, dat je daaruit zou kunnen concluderen dat er wel, kijkend naar de andere hersenpatronen, dat er wel communicatie plaatsvond, maar niet via de spraak. Dus dat is best wel apart. Dus er kwam een bepaalde rust, letterlijk, zichtbaar in de hersenen, op de plek waar normaal, zeg maar, de spraak en daarmee daaraan gekoppeld je bewuste gedachten actief waren. En het is zo mooi, want in Jesaja 28 wordt op een bijzondere manier vooruitgeblikt naar de komst van het bidden in tongen. En dan staat er, ik zal ze de rust geven, staat er dan. Moet je maar eens gaan lezen in Jesaja 28. Een rust en een verfrissing die zou komen. Nou, waarom hebben wij nou het bidden gekregen met woorden en ook het bidden door de Heilige Geest zonder woorden, in klanktaal? Omdat de Heilige Geest dan door ons heen bidt en die bidt dan dingen waar je geen zorgen over kunt maken. En dat is zo fijn. Echt waar. En hoe meer woorden ik krijg, en als je op een gegeven moment de 50 bent gepasseerd, heb je al een aardig arsenaal opgebouwd. Hoe meer erachter komt dat ze heel weinig zin hebben in bepaalde situaties. Want bepaalde dingen krijg je niet bij elkaar geprakkezeerd. Je snapt er niks van. Je bent letterlijk dat mannetje dat zo stelt. Huh? In je omstandigheden. Je weet het niet. Je weet niet wat je moet bidden. En wat is het dan heerlijk dat je die Heilige Geest hebt en dat je de Heilige Geest door je heen kunt laten bidden en dat daardoorheen blijkbaar, door middel daarvan, ook die hele rest van die wapenrusting, van dat leven met God, dus wordt geactiveerd. Wat is dat fijn. En weet je wat nou zo mooi is? In Judas 1 vers 20 en 21, maar u geliefde broeders en zusters, daar staat er, bouw uw leven op. Wil je leven opbouwen? Natuurlijk, dan doe je dat op het fundament van uw zeer heilige geloof, want het is een strijd van geloof. Strijd de goede strijd van het geloof, hè? Dus hoe doe je dat? Door te bidden in de Heilige Geest. Terwijl u zich vasthoudt aan Gods liefde en uw oog gericht houdt op de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven schenkt. Dus hoe bouw je je leven op? Door te bouwen op het fundament van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, op zijn liefde, zijn gerechtigheid, en dan te gaan bidden door de Geest. Zo bouw je dus je leven op. En dat is echt zoiets raars. Dat is nou echt niet van deze wereld. En het aparte is, ik hoorde iets heel moois. En die zag ik hem eigenlijk nog nooit bekeken. Als je dan naar de twee aanvalswapens gaat kijken. Het woord is het zwaard. Dat heb je nog heel dicht bij je. Maar wat gebeurt er als je door de geest gaat bidden? Dat is als het ware zo'n raket die je als het ware in dat kamp van de duisternis schiet en die daar zijn werk doet. Het is het enige wapen wat op plekken komt waar je zelf nooit kunt komen en waarvan je echt niet weet wat je daar moet doen. Dus op het moment dat je gaat bidden door de geest, dan ga je dus bidden in een terrein waar je werkelijk geen idee hebt wat je daarmee aan moet. Ik ook niet. Maar God wel. En daarom is het heel fijn dat hij ons ook als onderdeel van dat gebed een wapen geeft dat hij zegt, jij mag bidden, maar mag ik ook door jou heen bidden? Zullen we samen bidden? Dat is toch mooi? Dat God dat zegt, zullen we samen bidden? Moet je je voorstellen dat je in die strijd staat. Dat het lijkt alsof, nou ja, voor jouw gevoel misschien wel het hele rijk van de duisternis op jou afkomt. En dat God naar je toe komt. En dat hij tegen je zegt, zullen we samen bidden? Natuurlijk wil je dat. En dat is wat God ons geeft. Dat is wat de Heilige Geest je geeft. En daarom mag je, ik weet dat veel mensen deze gaven beoefenen en kennen. Maar ik weet dat er ook mensen zijn voor wie dit nieuw is. Of misschien wel lastig. Of dat je daar een soort schroom bij hebt. Nou, heel ontspannen. God nodigt je uit om die schroom te overwinnen. Omdat hij jou als het ware gunt dat je in die strijd van het leven meer vanuit zijn vrede en rust kunt leven. Dat is de reden dat je het hebt gekregen. Ja? Dat is heel mooi. Dus daarom wil ik je sowieso uitnodigen. Zijn er trouwens, en dat is misschien een goeie. Zijn er mensen die zeggen, oh wauw. Want ik vind dat je er ook wel een beetje voorzichtig mee moet omgaan. Als in, kunt zeg maar in een groep dingen doen waar je je als individu oncomfortabel bij voelt. Dat is altijd een beetje zoeken, hè? Zijn er mensen die zeggen, nou weet je, ik heb echt een passie voor dat bidden in de geest. En als hier nou mensen zijn die straks, nadat we hier klaar zijn, het fijn zouden vinden om daar bijvoorbeeld specifiek gebed voor te willen. Dan mogen ze wel even bij mij komen, want dan wil ik wel even voor je bidden. Want soms helpt het als iemand even voor je bidt. Weet je dat ik, zal ik zelf even eerlijk zeggen, ik geloofde al een paar jaar in het bidden in de geest. Maar ik was dus zo iemand die dat heel spannend vond. En ik ben op een gegeven moment naar een collega toegegaan en zeg, kun jij anders gewoon een keer voor mij bidden? Was toen bij de EO. En toen daarna zei hij, weet je, je moet het gewoon gaan beoefenen. En dan heb ik op een gegeven moment gewoon in mijn auto koptelefoon opgezet met bidden in tongen. En dan ben ik mee gaan doen en zeggen, je moet gewoon niet gaan denken, het is stom of onzinnig. Want als je bidt in de geest, is je verstand onvruchtbaar. Oftewel, je verstand zegt, wat doe jij nou? En zo kun je daar dus gewoon jezelf als het ware in helpen. Nou, zijn de mensen die zeggen, als er straks iemand is die even het fijn vindt om daarbij geholpen te worden, om dat bidden in de geest te activeren. Wie zou daar dan even straks bij willen helpen? Zijn er wat mensen? Nou, superfijn. Als jullie dan straks na de samenkomst even een beetje zo hier aan de zijkant willen komen. Nou, als jij nou denkt, vertel me er meer over. Of zou je voor me willen bidden? Of kun je me even op weg helpen? Ga dan even bij hem langs. Waarom zou je het een mooi cadeau wat God je geeft niet uitpakken? Ja? Vader, dank u wel dat u zo goed voor ons zorgt. Dank u wel dat u zo trouw bent. Dank u wel dat u ons heel goed kent, weet wat we nodig hebben. Dank u wel dat u heel veel geduld hebt en heel veel liefde. Dank u wel dat u altijd weer wegen vindt om ons bij de les te krijgen. Om ons te laten zien wie u bent en wie wij zijn. Dank u wel dat u ons helpt in het strijdperk van dit leven om staande te blijven. Dank u wel dat u ons onderwijst over hoe dat leven met u mag werken. En dank u wel dat we erop mogen vertrouwen dat u, wat u begint, dat u dat ook afmaakt. En we bidden, Heer, als we te maken hebben met soms druk, met geestelijke strijd, dan bidden we dat u ons steeds weer zult laten zien hoe we ons oog op u gericht kunnen houden. Op het volbrachte werk van Jezus. En dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt betaald voor ieder van ons, dat we dat mogen weten. En we bidden dat als we de komende tijd met u verder wandelen, dat u ons helpt om dat leven met u vorm te geven. Om uw woord toe te passen op onze situaties. Om ons gebed invulling te geven. Om ons te helpen daar woorden aan te geven. Ons hart met u te delen. Echt bij u te raden te gaan. Maar ook om uw stem te horen. Om momenten van stilte te vinden. Om echt uw leiding te vragen. En Heer, help ons ook om te bidden door uw geest. Leid ons daarin, ook als gemeente. Op een manier dat het zo uitnodigend is en zo voelt als, wauw, dit is een geschenk. Dank u wel, Heilige Geest, dat u ons bidden leidt. En we willen uw zegen uitspreken, ook over moeilijke situaties. Dan willen we verklaren dat wij staan op rechtvaardige grond. Dat wij staan op de grond die Jezus voor ons heeft betaald. Heer, en als er sprake is geweest van ontmoediging, als er sprake is geweest van misschien wel een langdurige aanval op onze identiteit, op onze weerbaarheid, op misschien wel ons geloof, dan willen we in de naam van Jezus verklaren dat het nu klaar is. Dan willen we in de naam van Jezus uitspreken dat die leugens hierbij ontmaskerd zijn. En dat mensen op hun voeten worden gezet in de kracht van de Heilige Geest. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo ons als gemeente bevestigt in de roeping die er is. En dank u wel dat u ieder van ons persoonlijk leidt en heel dicht bij ons bent. In Jezus' naam. Amen. Amen.